Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom op deze vierde Adventszondag. De naam van deze zondag is Raurate Coeli. Dat betekent Doud Hemelen. Mijn naam is Nanda Tegelaar en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Als het goed is, komt nu Iris van der Vecht de vierde Adventskaars aansteken. Kom maar.
Nu mag het vierde kaarsje aan. Vier lichtjes laten horen, nog een paar nachtjes slapen, dan wordt het kind geboren.
Dankjewel. In deze dienst gaat vanmorgen voor dominee Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphof en wordt ook medewerking verleend door de kantorij, onder leiding van Arie van der Weert. Er is straks kindernevendienst. De groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal. De andere groepen naar de achterzalen. En er is ook jeugdkerk. Dus was je dat nog vergeten en wil je daar nog heen, dan kun je daar nu nog heen gaan. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de diaconie en kerk in actie. En de tweede collecte is voor de kerk. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de heer Dirk van der Velde, die thuis kwam uit het ziekenhuis, en naar mevrouw Hofman van Dijk. Zij krijgt de bloemen ter bemoediging. Als iemand de bloemen na de dienst weg wil brengen naar Dirk van der Velde, dan kunt u zich melden na de dienst bij een van de diakenen. Vanavond is hier in het Open Hof om 7 uur de vierde Adventsvesper. Allemaal hartelijk welkom. In de kerkbode is vermeld dat de dienst van zondag 27 december in de Burgwalkerk om 10 uur begint. Maar dit moet 9:30 zijn. Dan is door de hervormde kerkenraad benoemd tot ouderling kerkrentmeester de heer Cor van Laar, Silene 188. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen worden ingediend bij de scriba. In verband met een afkondiging van het overlijden van een zuster en broeder uit de gemeente, verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op 16 december is op 88-jarige leeftijd overleden mevrouw Jannie Hartveld Veenstra. We leven mee met haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en met allen die haar zullen missen. Op dinsdag 22 december aanstaande is er gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren van 11:15 tot 11:45 in het kerkelijk centrum Open Hof. Aansluitend wordt er een dienst van woord en gebed gehouden. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Bovenbroeksweg in Kampen. Ook op 16 december is overleden de heer Dries Hendrik Rietberg in de leeftijd van 81 jaar. De afscheidsdienst is morgen, maandag 21 december, om 13:45 in de Bazuinkerk. We vragen uw voorbeden voor zijn kinderen en kleinkinderen. We willen nu zuster Hartveld en broeder Rietberg een ogenblik in stilte gedenken en we sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is: bij hem bewaard is wel bewaard. We zingen nu ons aanvangslied. En omdat er geen bord is, weet ik dat niet. Dankjewel. Gezang 119, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst, Lucas 1, een stukje uit de lofzang van Zacharias. Dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. We zetten dienst nu voort met het zingen van lied 122... De kanterij zingt vers 1 en 2, wij allen 3, kanterij weer vers 4, allen 5. Staat ook aangekondigd op de beamer wordt het aangegeven. Lied 122, kanterij begint met de eerste 2 versen. nu voort met Kyrie en Gloria. Na het gebed om ontferming zingt de kantorij het lied 1 Verlangen. En na de lofprijzing zingen we samen het lied Dochter Sions, wees verheugd. Laten we bidden. Hier in de hemel, bij alles wat er gebeurt op deze aardbodem, ontferm u. Christus, onze Heer, bij alles dat uit balans is in uw schepping, ontferm u. Heer, bij alles wat uit balans is, verstoord in onszelf, ontferm u. Amen. Dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. We bidden nu samen om de verlichting met de Heilige Geest. Vader, God, dank u wel dat we weer bij elkaar mogen zijn. Deze vierde advent. Het licht neemt toe. Weer een kaars erbij. Dichter bij kerst. Dichter bij die grote kerstdag die ooit zijn zal. De Messiaanse wereld waar we zo naar uitzien. Tegelijk, hoewel het licht toeneemt van de komst van de Messias, lijkt het of het duister zich soms nog veel meer samenbalt. In deze wereld op allerlei manieren. Wij bidden u, houd ons staande. Laat uw woord ook vanmorgen zijn. Lamp voor onze voet en licht op ons pad. Geef ons wijsheid. Geef ons moed. Geef ons kracht. En in ons persoonlijk leven en als gemeente en als christenheid wereldwijd. Help ons te zijn zoals u het hebt bedoeld. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees twee schriftgedeelten, maar de tweede komt straks pas. Nu eerst nog een klein stukje uit de lofzang van Maria. Ik lees Lucas 1, vers 46 tot en met 55. Klein stukje, dat is de hele lofzang, zie je. En aansluitend zingen we het lied Geen windvlaag van buiten. Kantrij heeft het wel eens eerder gezongen. Een lied uit de Iona community, voor zover mensen dat kennen. Een beetje Keltisch christendom is dat. De kantrij zingt vers 1, wij vers 2, kantrij vers 3, wij weer vers 4. En daarna dan mogen de kinderen volgens mij naar voren komen naar de lantaarn. Ja, als ze dat gezongen hebben, dan mogen jullie naar voren komen om hier bij de lantaarn weer verder te gaan met het adventsproject. Lucas 1, vers 46. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En dan mogen jullie naar voren komen. Kom maar.
Dat is erg gezellig, want ik wil zo graag zingen. Ik heb iets leuks meegemaakt en daar ben ik zo blij van. En als je het kent, mag je wel meezingen.
Ja, maar als je zo blij bent, dan hoef je toch hier niet te gaan zitten zingen. Zo voor in de kerk. Waar iedereen je kan horen.
Ja, ik vind het heel erg leuk. En er zongen ook al een paar andere kinderen mee. Maar het spijt me.
Ja, maar goed, nogmaals. Als je zo vrolijk bent, dan ga je toch hier niet zitten. Op deze plek. Kijk, op die lantaarn. Zien jullie dat? Een berglandschap. Daar zou ik gaan zitten zingen. Dan kunnen ze me tenminste niet horen.
In de berg heb je wel een mooie echo. Dus het klinkt het vast mooi. Zullen we eens gaan kijken wat erachter zit?
Ja, zullen we dat eens doen? Nou, kijk eens. Daar staat ook iemand te zingen. En er staan ook nog allemaal mensen omheen.
Weet iemand wat daar gebeurd is van jullie?
Zacharias, ik kon weer praten.
Ik wil er nog wat over zeggen, want dat is helemaal waar. Zo is het, hè. Het ziet er naar uit dat hij weer kan praten. Dat betekent dat het kind geboren is bij Zacharias. Weet iemand ook hoe dat kind is gaan heten?
Jezus.
Jij denkt dat hij Jezus gaat heten. Het begint wel met de J, dat heb je helemaal goed.
Johannes.
Johannes. Nou, volgens mij hebben wij daar wel wat over te vertellen straks.
Zeker weten. Dan gaan we nu volgens mij eerst het projectlied nog zingen. En dan kunnen we daarna achter het licht aan naar de kindernevendienst.
einde lees ik uit die lofzang van Zacharias, Lucas 1, de versen 68 tot en met 75. En dan zingen we hem ook, lied 67, vers 1 en 2. Gezang 67, vers 1 en 2. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht. Altijd levend in zijn nabijheid. En zalig wie het woord van harte horen en dat bewaren. Hosanna. sluiten straks aan op de preekmet uit Tussentijds, lied 140. Van waar zijt gij gekomen? Kanterij zingt de versen 1 en 2 en wij zingen allemaal vers 3 mee. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week probeerden we anno domini 2009 van Nazareth naar Bethlehem te lopen. En we begrepen heel goed, als je dat vandaag doet, de schreeuw om recht van de Palestijnse christenen. Aanstaande dinsdag nu in de Domkerk in Utrecht met hun appel. Heeft al het een en ander over in de krant gestaan. In de Domkerk wordt uiteraard de vertaling aangeboden van hun document. En we zeiden, althans ik zei afgelopen zondag, wie ook al dan niet schuld heeft ten aanzien van de verdrukten, moet barmhartigheid geschieden. En de Palestijnen zitten heel erg in de knel. Vandaag gooi ik het weer over een andere boeg. Ik onderstreep nu de teksten die zelden onderstreept worden in het kerstverhaal, namelijk deze woorden uit de mond van Maria en Zacharias, die één met het Joodse volk waartoe zij behoren zeggen: Hij, JHWH, trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd, dat wij bevrijd zouden worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten, dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. En de vraag die ik u stel is: wanneer heeft Jezus die advent, die verwachting waargemaakt? Heeft Jezus niet juist het tegenovergestelde gedaan? Het zijn volk nog moeilijker gemaakt. Ik ga u voorlezen. Had willekeurig welk boek kunnen zijn, maar dit was het boek waar ik toevallig in bezig was. De laatste der rechtvaardigen van André Schwartz. Ik lees gewoon uit het begin van dat boek. Onze ogen ontvangen het licht van dode sterren. Een levensbeschrijving van mijn vriend Ernie zou ternauwernood het tweede kwart van de 20e eeuw beslaan. Maar in werkelijkheid begint Annie Levy's geschiedenis reeds in het 1000ste jaar van onze tijdrekening, in de oude Anglicaanse stad York. Om precies te zijn, de 11e maart 1185. Op die dag hield bisschop William van Noordhaus een geduchte preek en met decreet God wil het verspreidde de menigte zich over het kerkplein. Enkele minuten later al stegen de Joodse zielen ten hemel om op rekenschap van hun misdaden, om rekenschap van hun misdaden af te leggen aan die God die hen bij monden van zijn bisschop tot zich riep. Toch hadden verscheidene gezinnen nog kans gezien een oude, niet meer gebruikte verdedigingstoren binnen te vluchten aan de rand van de stad. Het beleg duurde 6 dagen. Iedere morgen, als het nog schemerde, kwam een monnik tot dicht voor de vestinggracht. Met de crucifix hoog opgeheven beloofde hij de vrije aftocht aan de Joden die bereid waren het lijden van onze zeer zachtmoedige Heer Jezus Christus te belijden. Maar de toren gaf taal nog teken, zoals een ooggetuige, de Benedictijnermonnik Dom Bracton, het uitdrukte. In de morgen van de zevende dag riep Jabbi, Jom, Tov, Levi alle belegerden bijeen op het platform van de toren. Broeders, zei hij, God heeft ons het leven geschonken, we zullen het hem zelf met onze eigen handen weer teruggeven, zoals ook onze broeders in Duitsland dat hebben gedaan. Mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, hij zegende hen allen met de ene hand, terwijl hij hen met de andere de dolkstoot toediende. Toen stond de oude rabbijn alleen voor zijn eigen dood. Don Brecton vermeldt, en er was een geweeklaag dat tot in de wijk St. James gehoord werd. Daarop volgt een vroom commentaar, en de monnik eindigt zijn kroniek als volgt: men telde 26 Joden op het platform van de toren, gezwegen nog van de vrouwen en het kinderengebroed. 2 jaar later werden er nog 13 in de kelder gevonden, die daar gedurende het beleg begraven waren, maar het waren bijna allen zuigelingen. De rabbi hield het heft van de dolk, die zijn hals doorboorde, nog in zijn hand geklemd. Behalve het zijne werd geen ander wapen in de toren gevonden. Zijn lichaam werd in een groot vuur geworpen en zijn as werd, helaas, naar alle windstreken verspreid, zodat wij zijn as inademen en zodat door de tussenkomst der kleine geesten een gif ons zal aantasten, waarover wij zeer verwonderd zullen zijn. Dit verhaal is op zichzelf niet zo bijzonder. Voor de Joden is het offer van de toren slechts een onbelangrijke episode van een geschiedenis die overladen is met martelaren. In die tijden van groot geloof wierpen, zoals men weet, hele gemeenschappen zich in de vlammen om te ontkomen aan de verleidingen van de Vulgata, de Rooms-Katholieke Kerk. Zo gebeurde het in Spiers, in Mainz, in Worms, in Keulen en Praag, gedurende de rampzalige zomer van 1096 en ook later. De hele christenheid is er vol van. Ik verlaat dit boek nu even en ik citeer nu gewoon uit de encyclopedie, hoe het na 1096, het geval dat hier wordt genoemd, verder gaat. Althans, hele kleine greep eruit. 1096, de Joodse gemeenschap in Jeruzalem wordt door de christenen uitgemoord. 1182, alle Joden moeten Frankrijk uit. 1290, alle Joden moeten Engeland uit. 1367, alle Joden moeten Hongarije uit. 1394, alle Joden moeten Frankrijk uit. Ja, dan ben je weer een eeuw verder, waren inmiddels teruggekomen. Op verzoek van de Fransen zelf, want de economie stortte in. De Joden kunnen lezen en schrijven. Ja. 1420, alle Joden moeten weg uit Mainz. 1421, alle Joden moeten Oostenrijk uit. 1483, alle Joden moeten weg uit Warschau. 1492, alle Joden moeten Spanje uit. 1496, alle Joden moeten Portugal uit. 1534, alle Joden in Polen moeten een Jodenteken dragen. 1615, alle Joden moeten weg uit Worms. 1648 en de jaren daarna, slachtpartijen in Polen, 100.000 Joden vermoord. 1824, verdrijving van de Joden uit Russische dorpen. 1871, pogrom in Odessa. 1881, pogroms in heel Rusland. 1882 tot 1890, 750.000 Joden in Polen worden gedwongen verhuisd. 1919, pogroms in Polen, in de Oekraïne en in Hongarije. 1933, boycott van de Duitse Joden. Bij dat jaar stop ik even en ga nog heel even terug naar het boek waar ik net uit las. Als dat op pagina 124 ook in 1933 is gekomen, lees ik in deze roman: toen Adolf Hitler kanselier van het Rijk geworden was, voelden de Duitse Joden zich als ratten in een val, veroordeeld om in afwachting van het ergste alsmaar in het rond te draaien. We hadden niet uit Polen weg moeten gaan, gaf moeder Judith op een dag toe. Vergeef het me, het was mijn schuld, mijn Ach, kom, kom, antwoordde haar man zacht. Als het kwaad overal is, hoe wil je er dan aan ontkomen? Het was in het jaar 1933, na de komst van Jezus, wonderschone boodschapper van de onmogelijke liefde. Einde citaat. Als het kwaad overal is, hoe wil je er dan aan ontkomen? Dat wij bevrijd zouden worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten, dat wij ontkomen aan onze vijanden, JHWH, zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Wanneer zijn die woorden van Zacharias vervuld? Wanneer heeft Jezus dat waargemaakt? De crucifix, het kruis met Jezus daaraan, het volwassen geworden kerstkind, was niet zelden het laatste dat Joden letterlijk of figuurlijk voor ogen werd gehouden voordat er weer een pogrom was. Wat voor beeld moeten Joden bij Jezus hebben? Wat voor beeld moeten zij hebben bij christenen, als in alle eeuwen tot nu toe Jood zijn bedreigd zijn betekent, ook van de kant van de christenheid? En dan toch zo'n zinnetje waarmee ik die lezing eindigde, geschreven door een Jood die zich in al dat lijden van zijn Joodse volk verdiepte. Het was in het jaar 1933, na de komst van Jezus, wonderschone boodschapper van de onmogelijke liefde. En dat treft mij vaker in dit soort literatuur. Ironie hoor je er doorheen, maar ondanks al ook afwezigheid van haat. Aanstaande dinsdag dus in de Domkerk van Utrecht zullen Palestijnse christenen, onze broeders en zusters in Jezus Christus, ons vragen om ons sterk te maken voor een systeem van economische sancties tegen en een boycott van de staat Israël. En ons er sterk voor te maken dat die staat niet langer een Joodse staat zal heten, maar, oh ironie, waar in het Midden-Oosten de Joodse staat de enige democratie is tussen alle dictaturen, maar het niet een Joodse staat zal heten, maar een staat waarin iedereen mag wonen met gelijke rechten. Met andere woorden, een Jood zijn, dat doet er dan niet toe. En ze vragen dat aan ons dinsdag met verwijzing naar alle Israëlische agressie, de agressie van de kant van de Israëlische regering van vandaag. Waaronder, ontegenzeggelijk, daar hebben we het de vorige keer over gehad, velen van hen lijden. En ze vragen ons dat met een beroep op ons gemeenschappelijk geloof. In de ene Heer en Heiland van alle mensen. In hun optiek kan het niet zo zijn dat zij met hun land en volk de dupe worden van het feit dat wij in Europa na eeuwen van Joodse vervolging, van Jodenvervolging, daar in Palestina een Joodse staat hebben gedumpt. Nou, de Wereldraad van Kerken wordt door de kerken over het algemeen heel positief gereageerd op dit document van de Palestijnen. Het is echt een christelijk document. En hoe moeten onze kerkleiders erop gaan reageren? Wie zegt wie gelijk heeft en wie niet? Wie zegt wat waar is en wat niet? Wie gaat daar het verzoenend woord spreken? Het woord dat toekomst opent van vrede en gerechtigheid. Wie doorbreekt wantrouwen en angst? Angst dat die ontstaan is door eeuwen heen. Al die vervolgingen, al die moorden. En wie vertelt een betrouwbaar evangelie dat het licht voor de heidenen combineert met eerherstel voor het volk van Maria en Zacharias? Het is 2009 jaar na de komst van Jezus. Wonderschone boodschapper van de onmogelijke liefde. Is dat niet precies raak getypeerd door deze Joodse schrijver? Wat wij zo meteen in de kerstnacht bezingen, en degene die wij op de kerstmorgen verwelkomen, is wonderschoon. Het is hemels. Hij is hemels. Maar wat hij zo meteen gaat zeggen als hij wat ouder geworden is, uit die krib is gekomen, het woord dat hij brengt, onmogelijk. Het is de onmogelijke liefde. Een liefde die het misschien een paar seconden houdt, als in een kerstnacht even alle kanonnen zwijgen. Als met een kerstfeest even allen één zijn. Maar direct daarna valt alles weer uiteen. In wijk 1 tot en met 5, in wijk 1 tot en met 3, in 32 kerkgenootschappen, in allochtoon of autochtoon, in binnenlander of buitenlander, in vriend of vijand, en zeker in Jood en niet-Jood. En letterlijk of figuurlijk breekt dan het kanonnenvuur weer los. Kerst is weer voorbij. Wat wil God toch met dit kind, deze Messias, in ons midden? Wat is dit voor God die zijn eigen naam in zo'n kind, in Bethlehem, uitschrijft? Jehoshua, JHWH, de naam red, verbasterd tot Jezus. De hemel die zich wil verbinden met de aarde. Een God die sterft van liefde voor zijn volk en voor alle volkeren der aarde. Die onder ons wil wonen. De onmogelijke liefde. Uw stem in onze oren. Uw komst in ons bestaan. Wij durven u niet aan. U gaat in ons verloren. Zo zingt het lied. Zometeen. Wij durven hem niet aan. Nee. De onmogelijke liefde. Maar hij gaat willens en wetens zijn weg en geeft zich om ons en in ons verloren. Een woord van vlees en bloed. Een kind voor ons geboren, een mens die sterven moet. Misschien zijn wij ook als christenen nog niet genoeg gestorven om de onmogelijke liefde op deze aarde plek te geven. Nog te weinig navolger van hem. Wonderschoon kerstkind. Zacharias, Maria, of met jullie eigen namen, Zacharia, Mirjam, en al die anderen, ook dit maakt hij eens waar, dat jullie, bevrijd van allen die jullie haten, ontkomen aan de vijanden, hem zonder angst kunnen dienen. Amen.